Welkom bij Koekjes en Kopzorgen, de podcast voor iedereen die te maken heeft met zorgen en uitdagingen rondom het leven met iemand met een psychische kwetsbaarheid en of verslaving. Wij zijn Isolde en Marja en in het komende half uur bespreken we de kopzorgen waar jij als naaste mee te maken hebt. Hey Isol.
Hey Marja.
Ja. Zijn we weer?
Ja, zeker. Ja. Zeker, zeker.
Gezellig.
Ja, ik heb er weer zin in.
Ja. Ik wil het eigenlijk nog eventjes hebben over de vorige aflevering. Anita, mooi verhaal. Hè?
Ja.
Mooi ook de ondersteuning die zij bieden met de stichting Naast.
En wat zij vooral benadrukt was die zelfzorg hè, voor naasten. Dat je gewoon en dat je als naaste ook verslaafd bent. Je hebt de verslaafde en je bent zelf als naaste ook verslaafd aan het zorgen voor degene die de verslaving heeft.
Ja.
Dat was ook wel weer een eye-opener, vond ik. Die erkenning.
Zeker, ja. En over het koekje gesproken wat we hier voor ons hebben. Dat kan af en toe taai zijn, hè? Het leven kan af en toe taai zijn. Het is taai-taai vandaag.
Taai-taai.
Heel toepasselijk.
Ja,
ja, bijna zeker. De decembermaand staat voor de deur te kloppen.
Ja.
En leuk dat je die...
Ja.
Ons voorschot tot vandaag.
Ja, taai-taai. Ja.
Ja.
Marja, jij kent onze gast.
Ja, en ik vind het ook ontzettend leuk dat ze er is en dat ze bij ons aan tafel zit. Riemke van der Geest. Mijn steun en toeverlaat een aantal jaren geleden, toen mijn dierbare in een psychose terechtkwam. En zij mij als naaste... heel veel ondersteuning heeft geboden. En vooral ook een luisterend oor. En welkom, Riemke.
Dank je wel.
Ja, ja. Riemke, om jou te introduceren... dit is een hele waslijst eigenlijk. En ik vind het ook heel mooi om... want Isol, jij hebt de introductie voor Riemke. Zou je ze op willen lezen? Want het is...
Ik lees even een stukje van wie Riemke is, wat op de achterkant van haar boek staat, maar daar vertel je straks meer over. Riemke van der Geest werkt als ambulant verpleegkundige bij het vroeger interventie psychose team van Amsterdam. Daarnaast is ze voorzitter van de stichting Psychiatrie over de grens. Van 2004 tot 2014 verbleef ze regelmatig in Nicaragua, waar ze antropologisch veldwerk verrichtte en ouders met een psychotisch kind hielp. Ze schreef het boek hierover. Komt-ie, ik heb geoefend, Mejor dejarlo tranquilo. En dan mag jij, Riemke, uitleggen wat dat betekent.
Dat betekent dat het Spaans voor het beste is hem met rust te laten. Het is een citaat van een vader van een jongen die schizofrenie had in Nicaragua. En dat was ook de titel van mijn thesis, hoe heet dat in het Nederlands? Scriptie.
Scriptie,
ja. 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 En het geeft ook een beetje aan hoe dat moest in Nicaragua. Hè, wat ik hier ook wel veel hoor, en ook in jullie podcast, hè, die balans van ja, ik moet hem zijn eigen gang laten gaan, hè, mijn kind. Maar ik moet het ook weer niet, ik moet ook wel opletten, want anders loopt alles in de soep. Maar zij kunnen daar natuurlijk helemaal niet op... Ze hebben daar geen hulpverlening.
Nee.
Ze zijn echt de cliënt of de patiënt... deze kinderen, jongeren... zijn echt aangewezen op hun familie.
Ja.
En na jaren van worstelen en naar genezing zoeken... Hè, want ze weten ook helemaal niet wat er aan de hand is... zie je toch dat dat uiteindelijk een soort het evenwicht wordt... We laten hem met rust. Maar dan zie je ook weer dat iemand vaak natuurlijk de straat op gaat, zwervend wordt. En als iemand dan ook gevaarlijke dingen doet, dan zie je ook weer gebeuren dat familie hem terug in huis neemt en opsluit. Ik heb jongeren in kippenhokken bezocht.
Die zat opgesloten in een kippenhok?
Ja, meer heel en of ze hebben een speciaal kamertje gemaakt, hè, gemetseld. Oh. Omdat ze hun kind willen beschermen.
Ja.
Uit liefde.
Ja.
Ja. Ik heb daar natuurlijk 20 jaar rondgelopen. Dus ik... Maar goed, als je het leuk vindt, dan het boek is in het Spaans. Dus het is ook in Spanje uitgebracht en in Nicaragua een beetje ook bij psychologieopleidingen gebruikt. Maar er is ook nog wel een Nederlandse tekst te vinden. Gewoon mijn scriptie, zeg maar.
Ja, ja.
Want het is later de scriptie, zeg maar, herschreven tot boek. Ja, dan vind ik de scriptie, ben ik dan wat minder trots op. Het boek is natuurlijk wat beter geschreven. Maar ja. als je het, en anders ga je gewoon naar de website, Psychiatrie over de grens.
Psychiatrie
kun je er meer over lezen, ja.
Ja.
Maar daar zit ik hier niet voor, toch, vandaag?
Nee, ja. Nee, maar dit mag ook verteld worden.
Interessant om te weten,
ja. Ja.
En ook nou ja, hoe jij dus vertelde over hoe het dus daar aan toe ging. Mm. Jij werkt op dit moment, nou, misschien kun je dat even vertellen, waar je op dit moment werkzaam bent.
Ja, dus wat je ik weet niet of je dat nog verder wil lezen, want eigenlijk het bruggetje, hè, waarom jullie mij volgens mij ook hebben uitgenodigd.
Ja, doe ik. In 2015 verloor Rimke haar zoon Sigur. Het zette haar opnieuw aan tot schrijven. Ditmaal ging het niet over het verdriet van ouders en hun zieke kind, maar over haar eigen verdriet. Dat is het,
ja,
het stukje van het.
Dus ik ben op een beetje gekke manier, nou ja, ongebruikelijke manier, ben ik in mijn psychiatriecarrière ook heel erg in het thema rouw terechtgekomen door het verlies van een kind.
Ja. Kan je daar een stukje over voorlezen?
Ja, dit speelt zich in het AMC af. Hè? Dus ik werk natuurlijk bij het VIP en ja. We zijn vaak daar in het AMC omdat dan daar cliënten zijn opgenomen. En dan nemen wij de zorg over.
Ja.
Maar ik lees het heel graag voor. Ja. Leuk. Het is een jaar en 4 maanden later. Ik ben op weg naar het AMC. Het ziekenhuis waar Sigur, dat is de naam van mijn zoontje, en zo heet het boek ook. Het ziekenhuis waar Sigur ruim 2 jaar geleden overleed. Inmiddels ben ik eraan gewend geraakt om hier weer rond te lopen. Vandaag zal ik kennis maken met Jacob en zijn familie. Jacob is 3 maanden opgenomen geweest in het AMC vanwege een psychose. Hij mag naar huis en het team waarin ik als verpleegkundige werk zal Jacob begeleiden bij zijn verdere herstel. Als ik door alle drukte 10 minuten te laat de ruimte betreed waar Jacob en zijn ouders met een paar hulpverleners rondom een tafel zitten, staan de ouders direct op van hun stoel om mij een hand te geven. Dag, ik ben Sylvia, zegt de moeder. Aangenaam, ik ben Wouter, zegt de vader. Ze zijn benieuwd naar het team dat hun zoon zal helpen zijn leven weer op de rit te krijgen. Het is vreselijk als je kind een psychiatrische diagnose krijgt. Voor de opname in een ziekenhuis is er meestal al van alles gebeurd. En ook Jacobs ouders zijn al jaren met hun zoon aan het tobben. Een psychose komt vervolgens als een schok. Niets is meer hetzelfde. En de hoop dat alles op een dag beter zal zijn, wordt in 1 klap weggevaagd. Ik denk dat ik jou hier al eens eerder heb gezien, toch? Zegt de moeder tegen me. Ik antwoord dat dat niet het geval is. Ik weet zeker dat ik de ouders van Jacob nog niet heb ontmoet. Het gesprek wordt hervat. En wanneer Sylvia praat, valt mij haar accent op. Ik bekijk haar nog eens goed. En dan weet ik wie ze is. De ouders zijn tevreden over het gesprek en Sylvia vraagt nogmaals waar ze mij dan wel van kent. Dan vraag ik het haar. Bent u verloskundige van beroep? Dat is ze. En ik antwoord, ik ben de moeder van Sigur. Zoals ik al schreef, kan ik soms de aardigheid van toeval inzien. De pijnlijke geschiedenis die ik met Sylvia en haar collega's heb, is voor mij geen reden om de begeleiding van Jacob aan een ander team over te dragen. Tijdens ons eerste bezoek aan de verloskundige praktijk was het Sylvia die met mij en mijn vriend het intakeformulier doornam. Toen al worstelde zij met Jacob. Ze werkte niet meer, vertelt ze me. Ze raakte overbelast door alle spanningen rondom haar zoon. In de metro terug naar het Weesperplein zit ik te mijmeren. Jacob is het enige kind van Sylvia en Wouter. Wat is het ergste wat je als ouder kan overkomen? Het verlies van een kind door de dood? Of verlies door een psychiatrische aandoening? Dat was het.
Nou, dit is echt wel een heel, nou, aangrijpend verhaal. Ook over de verschillende soorten verlies die dan ineens bij elkaar komen.
Ja, toevallig, hè?
Echt bizar. Ja. Maar die vervlochtenheid ook van jullie levens, ja. Hè, dit verhaal. Van dat zij al worstelen toen jij met Sigur, dat hij geboren werd. En dat intake, wat je de intake van...
Nou, nee, eerder. Dus ik werd begeleid door haar door tijdens haar, de zwangerschap.
Ja, dat bedoel ik.
Daarna was ik erg boos op de verloskundige praktijk. Want die... Ik had verminderd leven gerapporteerd. En die... Nou ja, en ik was over tijd. Dus ik denk, waarom stuur je me? Hè? Ja. Dat voert te ver natuurlijk. Ja. Maar
dat je daar dus... En dat jij dus dan achteraf beseft... Zij moet toen al met Jacob hebben geworsteld.
Ja, toen was zij al met Jacob met haar zoon aan het worstelen. Ja. Ja.
En dat je nu... In hoe dag zeggen dat zij heeft eerst jou ondersteund... En nu ga jij haar met haar zoon... Bizar, hè?
Ja, en ik moet zeggen, het is een heel bijzonder traject ook geworden. Ik had echt een klik met die zoon. Het was een hele leuke jongen. En het is ook gelukkig best wel redelijk goed ook gegaan met hem. Ja. Maar ook met die moeder heb ik toch eigenlijk gewoon...
Maar het is ook jeetje, ja, die is echt wel toeval.
Het is echt een van de cliënten die ik niet zal vergeten.
Nee, dat geloof ik gerust. Nee.
Ja. Maar ook om wie hij was en die moeder. Ja.
Ja.
Dat is anders natuurlijk dan het levend verlies. Hè, waar jullie mee kampen en waar jullie gasten mee kampen. Mm-hmm. Maar toch heb ik wel het gevoel dat ik... het iets beter begrijp. En eigenlijk ben ik altijd... eigenlijk al vanaf dag 1 dat ik in de psychiatrie ging werken... heb ik altijd een focus gehad op familie. En ik weet niet hoe dat komt. Maar ik was altijd de persoon in de kliniek... die dan nog naar de ouders toe liep van... hoe gaat het met jullie en hoe vond je dat het ging... Terwijl dat toen, 30 jaar geleden, absoluut helemaal geen...
Het helemaal niet gedaan.
Nee. Je liet tijdens bezoekuur liet je ouders binnen en dan liet je ze weer uit.
Ja. Ja.
En ook qua nazorg was er gewoon eigenlijk niks geregeld. We hadden wel een maatschappelijk werker die dan de praktische dingen soms nog een beetje hielp. En uiteindelijk kwamen er wel ambulante teams. En het stond allemaal heel erg in de kinderschoenen nog.
Ja.
En voor ouders was er al helemaal geen aanbod. Maar ik werd me al snel bewust van... Nou, er is dus nog een heel systeem omheen. En ik ben toen ook al heel snel lid geworden van Ypsilon als verpleegkundige. En toen ik antropologie ging studeren... toen was ik eigenlijk al verpleegkundige. En toen dacht ik, nou, dat ga ik combineren... Ik wil gewoon meer weten over de familie. Hoe gaan zij hiermee om? En hoe verklaren ze wat er aan de hand is? En waar gaan ze naartoe voor hulp?
Ja.
En dat ben ik dus toen gaan onderzoeken. Maar dan in Nicaragua.
Ja.
Maar goed, ook in Nederland is dat altijd wel een beetje mijn aandachtspunt geweest.
Voel je daar veel medewerking voor door collega's of... Heb je soms wel eens het idee van, ben ik de enige die dan aandacht geeft aan de naaste?
Nou, heel vroeger, hè, dus over die kliniektijd waar ik net over sprak, toen was ik wel een beetje een gekkie.
Ja.
Ja. En toen kwam ik bij het VIP-team terecht. En waar ik altijd in de kliniek te horen kreeg van, je bent wel wat amicaal of je komt zo dicht bij mensen. Vond ik in het VIP-team mijn thuis.
Ja.
Er zat in der tijd een groep mensen, en het is nog steeds een geweldige groep mensen, maar er is natuurlijk wel heel veel veranderd, die amicaalheid juist inzetten als kracht. Ja. Dus ik weet nog goed dat ik meeliep met Martijn van Poeken, een geweldige verpleegkundige die nog 100 keer amicaler was dan ik. Dus ik dacht, wauw. Ja. En dat doet hij gewoon en het werkte. En ik ben eigenlijk daar gewoon, heb ik mezelf ontwikkeld. Daar heb ik mezelf echt ontwikkeld. Ik denk wel tot de verpleegkundige die gewoon vooral niet bang is om gewoon dichtbij te komen.
Ja, ik weet ook wel, ik kan me wel herinneren toen dat VIP-team er net was. En, dat we ook wel echt wel hele positieve geluiden hoorden. En dat het zo anders was, dit VIP-team, ook met betrekking tot de naaste. In het hele proces meenemen, je gehoord voelen... ze voelde zich ook echt een VIP, zeg maar. Ja. Maar ja, dit staat natuurlijk ergens anders voor, het VIP-team.
Het Amsterdam had het eerste VIP-team. En wij hebben natuurlijk ook die dat zo verzonnen, die naam.
Ja.
En inderdaad, het wat er natuurlijk bij zit, is je krijgt een VIP-behandeling. Ja. En dat was ook zo.
Ja,
kijk, nu is dat moeilijker, maar toen gingen we echt gewoon... we hielpen cliënten met verhuizen, met koken. Ik heb pannenkoeken een keer gebakken met een cliënt en in de tuin opgegeten. En,
maar gewoon mens tot mens.
Ja, hè, ja. Daar stonden we ook inderdaad echt onbekend. Stelletje cowboys die op de fiets de hele stad doorroosten. En inderdaad, naast de cliënt staan. En in der tijd was er, we zijn vanuit het AMC ontstaan. Het vroege psychose team is ontstaan in het AMC. Je had daar een adolescentenkliniek. Dus echt een kliniek voor jongeren met eerste psychose. En er waren wat mensen aan verbonden, onder Don Linsen. En die zeiden van, we hebben die cliënt, we hebben hier wel een leuke behandeling voor de jongeren. Maar dan komen ze daarna in die chronische teams terecht. We moeten iets opzetten voor deze jongeren die nog zo jong zijn en die weer aan het werk moeten. En die of in ieder geval weer een zinvolle dagbesteding moeten krijgen. Dus zo is het idee voor een VIP-team ontstaan.
Het is ook ontzettend belangrijk, hè? Bij een vooral als je jong bent en eerste psychose, zo snel mogelijk bij te zijn.
Ja, dus ze wilden inderdaad de duur van de onbehandelde psychose verkorten. Maar ook wilden ze patiënten en families bereiken die niet blank en makkelijk waren. Maar ook de migratiegezinnen. En want die bereikten we niet.
Nee.
Dus echt gewoon op de fiets, bij huisartsen, maar ook bij het ministerie. Ze hebben toen echt keihard gewerkt. En daar was in de eerste jaren ben ik er gedeeltelijk bij geweest. Dus dit kan een collega van mij beter vertellen.
Ja.
Maar
in ieder geval een hele mooie ontwikkeling. Hè? Een mooie toevoeging.
Ja, hele persoonlijke zorg. En daar voelde ik me heel erg thuis. En daar zit ik nu al... Al 16 jaar.
Al heel lang.
Al 16 jaar. Ja, jij zegt het was thuiskomen. Wat was dat thuiskomen? Waar bestond dat dan uit? Hoe werden families betrokken? Wat was belangrijk daarin?
Ja, dus bij het AMC toen ze dat VIP-team hebben, dan moeten iets ambulance voor deze jonge mensen. Toen hebben ze ook direct al een familieaanbod opgesteld. En er was een dame in het AMC, zij heette Marijke Krikke. Ik weet niet of jullie haar naam kennen.
Ja, ik ken haar.
Ja. Nou, zij is toen de familieondersteuner geworden. En zij zei, ik heb haar ook goed gekend. Zij was een hele warme vrouw met heel veel kennis. En dus dat was eigenlijk het eerste familieaanbod. Er was gewoon iemand die naar de familie luisterde. En vanuit daar is er meer aanbod gekomen. En inmiddels heeft het VIP en het AMC, we doen dat samen, hebben we een familiemodule, zo noemen we dat nog steeds, ontwikkeld, waarin ouders uitgenodigd worden om te komen en ervaringen te delen, verdriet te delen.
Ja.
En je hebt natuurlijk ook nog de psycho-educatie in het AMC door professor Luwe de Haan. Ja. Dat doen we ook samen met het AMC. We hebben broers- en zussengroepen tegenwoordig bij het VIP.
Nou, mooi hoor, mooi. En je sprak over levend verlies, hoorde ik jou. Over verdriet praten net. Je zei van een delen van verdriet. Wat is dat verdriet vooral? Waar bestaat dat verdriet vooral uit?
Ja, als je dat ontdekt dat je kind een psychose heeft.
Mm-hmm.
En dat is vaak niet het enige. Er is vaak al heel veel aan vooraf gegaan. Hè. Iemand is... uitgevallen op school of ziet zijn vrienden niet meer, is zijn huis kwijtgeraakt, heeft ruzie, is op straat in gevecht, er is vaak veel meer gebeurd dan dat. Soms is er ook een gedwongen opname geweest. Dus als je daar als ouder natuurlijk allemaal naast staat, dan heb je uiteraard verdriet. Maar ook nog een soort van, wat? Je hebt geen grip.
Nee.
Ja, ik ben natuurlijk zelf niet... moeder. Ik heb wel ooit een relatie gehad met een jongen met psychose. Ik adem psychose. Ja. Ik heb mijn hele leven. Maar ik moet alleen zelf nog misschien een keer psychotisch worden.
Nou, doe maar niet.
Dan weet ik alles.
Beter van niet.
Ja, nee. Ja. Nee, dat verdriet, dat is er natuurlijk al wel direct. Maar ik, ik weet het niet, maar ik denk gewoon dat je later, dat je in het begin, zo stel ik me dat voor, mm-hmm. aan het overleven bent als ouder.
Ja.
Dat je gewoon aan het overleven bent en van dag tot, of van minuut tot minuut leeft en dat dat verdriet. En ja, eigenlijk kun je daar ook het woord rouw voor in de plek zetten. Dat dat pas later komt.
Mm-hmm. Ja, rouw. In jouw boek geef je ook een anekdote aan van een ontmoeting, hè, met iemand waarvan je dus denkt van, daar zie ik dus die snijlijn van rouw en levend verlies. Hè, want zo ja. noemen we dat eigenlijk. Hè, als nou ja, je dierbare jarenlang met psychische problemen. Hoe kan jij dat uitleggen? Wat is levend verlies als naast?
Nou ja, dus in het begin, en dat had ik zelfs toen ik mijn zoontje verloor, je ontkent. Het is heel cliché, maar die eerste fase is nog een soort van, het is vast wel goed, of het komt vast wel goed. Het is heel raar, maar zelfs als je kind overlijdt, dan had ik soms nog het idee, oh, het komt vast toch nog allemaal goed. Heel raar. Maar goed, dat zie ik ook bij ouders. En die bijvoorbeeld zeggen, nou, hebben psychose, het gaat nu weer goed, het VIP is niet nodig. En dan denk ik, ja, ik kan wel aan zo'n ouder uitleggen dat de kans heel groot is dat er een terugval komt. Maar die ouder moet ook door haar proces heen, hè, of door zijn proces. Een ouder is nog heel logisch aan het ontkennen dat je kind gewoon misschien een heel ernstige gevoeligheid heeft voor psychoses. Dat wil je natuurlijk helemaal niet.
Nee, totaal niet. Nee.
Dus die periode is ook nodig, ja, hoe hard ook, om als ouder gewoon aan dat rouwproces een beetje te beginnen en te wennen. En dat is natuurlijk levend verlies. Zoals ik ook voor mijn zoontje, hij is met bijna 42 weken geboren. Het was een gezond kind. Mm-hmm. Dus ik had ook al een hele toekomst in mijn hoofd. Ja. Maar goed, dat heb je natuurlijk ook van een levend kind. Wat zijn zijn interesses? Hij wordt vastbakker of IT'er of weet ik het wat. Dat verlies je natuurlijk ook.
Ja. Ja, dan heb je het dan over na jaren, dat je dingen, want het kan ook zijn dat je er op tijd bij bent, hè, zoals je zegt in het VIP-team, dat het daarna gewoon echt wel goed gaat, want hangt daar een tijdsbestek aan? Dat je zegt van ja, dan kun je praten over levend verlies.
Ja, dus je hebt natuurlijk gewoon, psychosegevoeligheid is een hele grote term, daar valt natuurlijk alles onder. Dus je kunt niet voorspellen, hè, in welke categorie, laat ik het maar even zo noemen, cliënt jouw kind valt. Hè, zal mijn kind altijd psychosegevoelig, heel psychosegevoelig blijven? Hè, zal die misschien ook wel heel lang, of misschien wel zelfs zijn hele leven, medicijnen nodig hebben? Of blijft het bij één keer? Ja. Dat weet je natuurlijk niet van tevoren.
Dat weet je natuurlijk niet van tevoren.
Dus dat wanneer gaat. Maar dat rouw is ook als het. Ja, ook als het natuurlijk één keer is gebeurd. Je hebt wel die gevoeligheid. En ik hoor dat ook van de cliënten zelf. Want ik doe ook lotgenotengroepen met cliënten. En dat zijn dan vaak de cliënten. Want voor deze groep nodig ik de cliënten uit die heel goed, of ja, best goed gaan.
Mm-hmm.
Ja, die in een herstelfase zitten. Dus dan zou je verwachten van, nou, ja, dat zijn. Ja, daar heb ik de categorie cliënten te pakken met wie het wel goed komt. En misschien is dan dat rouw allemaal helemaal niet nodig in dat leven te verliezen zo. Maar zelfs die cliënten en ook hun systeem hebben heel veel te maken met rouw.
Ja.
Ja.
Ja, ik kan me daar ook echt wel iets bij voorstellen. En dat is wat je net zegt, want je hebt allemaal verwachtingen. Hè? Als je kind geboren wordt en het ouder wordt en denkt van nou, misschien loopt het wel zus of zo. En je wil allemaal dat je kind gelukkig wordt en dat het goed met hem of haar gaat. En dan blijkt dus na een aantal psychoses dat het gewoon herstel, dat het toch wel anders is. En dat je kind veranderd is. Ja. En dat je ook erachter komt van ja, we zijn nu al zoveel jaar verder. Dit is wat het is. En dat je dat ook moet accepteren.
Mm-hmm.
Ja. Ik denk dat dat wel heel erg bij dat levend verlies. En dat hoeft niet altijd echt heel dramatisch te zijn. Maar toch voel je altijd die aanwezigheid van het kan zo weer gebeuren. Hè? Net zoals wat je zegt over psychosegevoeligheid. ja, je bent altijd ook
alert,
ja,
misschien?
Alert. Ja,
het duurt heel lang voordat je weer, voordat je dat gevoel in je buik of in je hart, of waar het ook zit, kwijt bent van, weet je, nu heb ik er vertrouwen in.
Ja.
Je bent ook getraumatiseerd in die zin. En dat heeft heel veel tijd nodig. Maar ik merk ook dat als ik het woord rouw noem, bij de ouders in de familiemodule, dat er ouders zijn die volmondig zeggen, ja, echt. Dit is echt gewoon een rouwproces.
Ja, ja.
Maar dat er ook ouders zijn die zeggen van, nou, ga jij even weg met dat woord rouw.
Ja.
Komt heus wel goed.
Ah, ja.
En dat zegt natuurlijk ook heel erg over hoe mensen verschillend rouwen. En ook in welke fase je kind
precies zit.
Hè? Want dat kan wel verschillen in de familiemodule.
Ja, de fase en welke situatie het is. Het is voor iedereen natuurlijk verschillend. Maar ik kan me wel echt wel voorstellen dat je, toen ik daar voor het eerst over hoorde, toen dacht ik van, daar kon ik me echt wel in vinden. Ja.
En het hangt denk ik ook nog af in de mate van rouw, culturele achtergronden, maar ook sociale status achtergronden.
Vrouwen, mannen,
ja.
Ja, en jij kent dan eigenlijk ook wel dat je door zo'n fase al heen gegaan bent. Dat je zo over een fase van rouw denkt, dat was het. Het was echt zo'n, dat is die herkenning van mensen die die denken dat het alleen met de dood te maken heeft.
Ja, precies, dat is het gewoon.
Ja, rouw klinkt rouw.
Het klinkt rouw, ja.
Ja, mensen denken inderdaad aan dood, maar rouw kan je natuurlijk, dat is heel ook weer cliché, maar rouw zit hem natuurlijk in zoveel dingen, zoals andere dingen die je ook kan verliezen. Werk of...
Of je relatie of...
Of als kind, je favoriete pop.
Ja,
rouw zit natuurlijk verweven. En eigenlijk is het wel een mooie term, denk ik, levend verlies. Daar kunnen mensen zich wel mee identificeren, merk ik. Dus rouw vinden ze dan vaak nog best wel heftig.
Nou, ik vind levend verlies eigenlijk in dit geval...
Eigenlijk is dat heftiger, hè?
Ik vind het ook heftiger klinken.
Ja, het klinkt ook heftig. Ja.
Ja, rouw om levend verlies.
Ja,
ja, dat is ook heftig.
Ja.
Ja, goed, misschien moet er dan ook nog wel een betere term komen, hè? Want verlies is wel heel... Je verliest wel misschien iets, maar niet alles.
Nee, misschien verlies je je droom, je verwachtingen, je hoop.
Nou, je moet ze bijstellen.
Je moet ze bijstellen.
Want ook, ik zie ook cliënten die zijn... De cliënten die ik in de afgelopen 16 jaar bij het VIP heb gehad... Natuurlijk, er zitten hele schrijnende tussen. Maar ja, ik heb ook gewoon zulke krachtige cliënten gehad... die alsnog die pabo afmaken en als juf gaan werken.
Ja.
Dus... Ze hebben echt, maar ze zijn ook veel verloren, hè? Dus aan vrienden vaak, vriendinnen, die dat gewoon niet begrijpen. De relatie met de ouders is anders geworden. Ze moeten, ze gaat wel als juf werken, maar ze kan echt niet 4 dagen of 5 dagen in de week werken. En dus het is verlies, maar ook weer niet, je hoeft niet alles te verliezen natuurlijk.
Nee.
Het kan ook best wel goed komen, voor een heel groot deel.
En hoe belangrijk is daar de invloed en van naasten ook bij? Want ik kan me ook voorstellen dat naasten kunnen stimuleren, maar kunnen ook remmen als een cliënt in een proces gaat. Hoe belangrijk is dat die elkaar dan wel of dan niet begrijpen? Of dat er dan nabijheid bij is of dan weer afstand?
Ja, nou ja... Dat loslaten, dat hebben we ook een beetje laten varen, hè? Die term. Oh, je moet als ouder je kinderen loslaten.
Ja.
En dat is dan nu, zeggen ze, je moet het anders vasthouden. Ja, nou, dat klopt natuurlijk ook eigenlijk wel. Ik bedoel, je moet naast iemand staan en je moet er voor iemand... laat die persoon weten, ik ben er voor je. Maar ja, het zijn wel adolescenten vaak.
Ja.
En we herinneren ons eigen jeugd. En toen ik... Zo na mijn 15e waren mijn vrienden gewoon veel belangrijker dan mijn ouders.
Ja.
Dat is waar ik mijn geheimen mee deelde. Ja. En je gaat dus als het ware weer terug in de tijd. Dus dan, wij vragen ook inderdaad, ouders, kunnen jullie meekomen naar een gesprek of naar een behandelingsplan? Of willen jullie meedenken met het signaleringsplan? Maar ja, heel begrijpelijk dat onze cliënten dat vaak eigenlijk helemaal niet leuk vinden.
Nee.
Want het is een soort stap terug, weet je. Oh, nou, weer mijn ouders, die deelt over me...
Maar wat zou ouders helpen om met dat levende verlies om te gaan?
Ja, nou, ik denk wat ik net zei, het is, je bent er. Ja. En die warmte en je kind dat vertrouwen geven, weet je? Soms zie je wel dat het heel erg slecht gaat. Maar als je het zegt tegen iemand, ik heb er echt vertrouwen in. Ik weet dat het moeilijk is, maar en complimenten geven. Want iemand heeft zoveel zelfvertrouwen verloren. Dat hoor ik bij alle cliënten.
Ja.
Het zelfbeeld, het zelfvertrouwen. Dat is zo schrijnend. En dat komt pas na de psychose. Ja, dat komt pas na 3 jaar VIP. En dan moeten ze nog jaren aan werken om dat weer een beetje...
Ja.
Dus daar dat kun je als ouder aan meehelpen.
Ja. Eigenlijk.
Maar
zeker. Ze maken
verlies van zelfvertrouwen.
Ja. Maar ja, de ouder ook, denk ik.
Ja.
Die moet ook vertrouwen krijgen in dat het in de toekomst in gaat komen.
Ja. Dus ook
en
al,
de stappen die
maar jij kan ook niet je eigen emotie natuurlijk negeren. Dus je bent super bezorgd. En mensen kunnen tegen je zeggen, ja, maar dat moet je niet zijn. Weet je, je moet wel je kind gewoon vertrouwen.
Ja, ja.
Maar ja, dat, je voelt wat je voelt natuurlijk. Ja. Maar je kunt wel proberen natuurlijk als ouder... dat vertrouwen wel aan je kind mee te geven. Want dat zal je kind nodig hebben om weer in zichzelf ook te kunnen vertrouwen. Ja. En complimenten. Dus weet je, bij de familiemodule, dan hadden we laatste moeder en die zei, ja, weet je, dan komt hij thuis en dan dit en dat. En dan ben ik alleen maar op een maand fitten. Want hij doet alles fout.
Oh, ja.
En toen zei ik, ja, maar kan je een klein dingetje bedenken wat hij misschien wel goed doet? Nou, ja... dat hij zijn jas ophangt op de kapsel.
Nou.
Ik zeg, nou, probeer het eens. Geef daar eens een compliment over. Weet je, en toen maakte ze een soort switch in haar hoofd. En toen zei ze, oké, dus dan ga ik niet al die troep benoemen. Hè, dat ze kamer, maar nu ga ik gewoon die hele kleine dingen benoemen die hij wel doet.
Ja.
Ja, en dat geeft gewoon vleugels aan een kind.
Ja.
Dan ga je na een tijd ga je dan effect merken van... en ook natuurlijk in de relatie.
Ja.
Want ja, hoe fijn is het om... Ik vind het ook fijn om een compliment te geven. Dat geeft mij ook vleugels.
Ja, ik vind het ook eigenlijk wel meteen eigenlijk wel een goede tip ook. Hè? Dus,
ja, ik focus je niet alleen op dingen die verkeerd gaan... maar ook vooral dingen die goed gaan.
Ja.
Hè? Die wel lukken.
Ja. Ja, maar soms zie je die niet, hè? Want ze zijn heel klein.
Ja.
Ja, maar vaak kunnen die kleine dingen al veel verandering maken.
Maar je vergeet ze wel eens. Ja, dat bedoel je, denk ik. Die kleine dingen worden dan vergeten. De kleine dingen die wel goed gaan.
Ja, want ouders zeggen echt van... nee, het is echt één grote ellende, zeggen ze. Dan moet je echt door... Ja. Ze zijn zich helemaal niet van bewust. Ja, maar het lukt hem uiteindelijk wel.
Ja.
Ook al is het 1 uur 's middags... het lukt hem uiteindelijk wel om zijn bed uit te komen.
Ja. Ja.
Hij kan er ook nog gewoon in blijven liggen. Hij komt er om 1 uur wel uit.
Ja, en daar heb je dan hulp van jullie nodig, een beetje, om ook dat te kunnen zien. Misschien wel, dat is
het
belangrijk.
Omdat het is, de tip die ik aan het eind ga geven, is ook zeker training de mat. Misschien hebben jullie hem al wel eens genoemd.
Ja.
Maar het is niet willen. Het is gewoon, iemand kan het dan gewoon niet.
Nee.
En als je die switch als ouder maakt, oh, wacht even, die kamer is een troep.
Omdat het in het hoofd...
Het lukt hem gewoon niet. En hij heeft ook andere prioriteiten.
Ja.
Ja, Niemke, we zijn een beetje aan het einde gekomen van
ons gesprek.
Ja, van ons gesprek. Ik vond het echt een heel mooi en bijzonder gesprek. Ik hoop dat we ouders en andere naasten een beetje een inzicht hebben kunnen geven over levend verlies. Heb jij nog enige tips of adviezen? Of weet je, misschien zijn er bepaalde groepen waar ouders bij aan kunnen sluiten? Nou, je noemde al even de mat, hè? Heb je nog iets anders?
Ja, dus de mat, dan moet je naar de website gaan van Markant. En dan kun je kijken wanneer er weer eentje is.
Wat is de mattraining?
De mattraining, nee.
Niet. Oh.
Nee. Het is, volgens mij is het eerder genoemd in jullie podcast. Maar het is een training waar... ze noemen het ook wel interactieve vaardigheden training. Maar het gaat heel erg over... wat voel ik? Sta ik op rood of op groen? En rood betekent, ik voel weerstand. Ook al is het maar 1%. En groen is, het is oké. En heel vaak staan natuurlijk kinderen en hun ouders allebei op rood. Ruim je kamer op. Nou, dan sta je dus op rood.
Ja.
En dan gaat je kind ook op rood staan. Het werkt niet.
Nee.
Dus, maar rood is ook prima. Je mag ook op, rood hoort er ook bij. En, dus ja. Ze gebruiken die kleuren. Dus het is een mat, een rood en groen, vandaar de naam. Die gebruiken ze heel veel. Maar ook tassen is een symbool waar ze mee werken. Want hoeveel tassen? Dat die kamer moet worden opgeruimd. Is dat nou zijn tas of is het jouw tas als moeder?
Ja. En uiteindelijk is het doel van die training om...
Nou, om dat te zien. Om echt inzicht te krijgen in communicatie. Want net als het voorbeeld van die moeder die ik noemde. Die zegt, er is helemaal niks goed. Het is een al ellende. Wat moet ik voor positief zeggen? Hoe kom je toch in contact? Hoe kom je wel in contact met je kind? En hoe kan je zorgen dat die relatie weer gaat vloeien? En dat er beweging in komt? En dat jullie... En luisteren is een heel... Dus bij de mat wordt ook steeds gezegd... Oké, ga eerst maar luisteren. Hij wil niks, ga maar luisteren. Herhaal maar wat hij zegt.
Ja.
Vraag het nog een keer. Luisteren, luisteren, luisteren. Ja. Net zolang totdat er iets van een gesprek ontstaat.
Ja.
Want we luisteren niet. Nee. We luisteren vaak niet.
Daar kun je gewoon aan deelnemen, ook al is...
Het is gratis.
Het is gratis.
De gemeente betaalt dit. Ja.
Markant, hè?
Markant, met een K.
Ja, met een K.
In Amsterdam. En Psychosenet kennen jullie natuurlijk. Is gewoon heel fijn, ook voor ouders en voor cliënt zelf. Het boek van mijn collega Sanne van Egen is een heel fijn, helder, dun, handzaam boek. Dat heet Grip bij Psychose. Sanne van Egen, Egen met een H. En dan kan ik nog wat meer boekentips geven.
Ja, maar ik denk dat je zo wel hele belangrijke tips en adviezen hebt gegeven. Ook in de podcast zelf. Dankjewel dat je hier was en voor je mooie verhaal. En voor het delen.
Ja. Kwetsbaar verhaal ook.
Ja, zeker.
Ja, mooi.
Ja. En dankjewel, maar als dat je in ieder geval mijn ondersteuner in moeilijke tijden bent geweest.
Lief.
Dankjewel.
Ja, dat weet ik heel erg graag.
Ik gun heel veel. Ik gun heel veel naasten, vooral aan Riemke. Ja, zeker. Dankjewel.
Alsjeblieft.
Tot de volgende keer.
Doei.
Doeg. Doeg.
Doeg.